Hey, superleuk dat je luistert naar de Authentieke Vrouwen podcast. Mijn naam is Diana Arkveld en ik leer vrouwen hoe ze zonder poespas, zweverig gedoe, eindelijk afrekenen met alle terugkerende patronen in hun leven. Mijn expertise ligt bij emotioneel afwezige ouders en het doorbreken van patronen die hieruit zijn ontstaan. In deze podcast leer ik je daarom ook hoe je gedrag zoals pleasen, geen grenzen aangeven, maar ook een slecht zelfbeeld, geen zelfvertrouwen en jezelf wegcijferen kunt veranderen. Ik sta ervan bekend om dingen logisch te maken, zodat jij snapt waarom je de dingen doet zoals dat je ze doet. Het is niet moeilijk als je het begrijpt, want met de juiste stappen, inzichten en praktische handvaten heb ik al duizenden vrouwen geholpen om definitief zichzelf te zijn, zichzelf te begrijpen en een leven te creëren waar zij blij van worden. Meer dan 200.000 keer is mijn podcast gedownload, dus ik ben super blij dat je deze aflevering luistert. Verandering is echt mogelijk, ook voor jou. Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En vandaag gaan we het hebben over wanneer jij het gevoel hebt dat anderen niet te vertrouwen zijn. En misschien is dit een onderwerp wat je direct herkent, dat je denkt, ja, maar dit heb ik. Hè, ik vertrouw mensen eigenlijk in de kern helemaal niet. Misschien denk je, nou, sommige mensen zijn niet te vertrouwen. Misschien denk je, nou, ik luister wel, maar ik herken het helemaal niet. En ik had een heel mooi gesprek met iemand hierover. En toen dacht ik, weet je, ik ga daar eens even een podcast over opnemen. Het is een onderwerp wat ik zelf ook heel erg herken. En daar zit een reden achter. Er is een reden waarom je het gevoel hebt dat je eigenlijk anderen niet kan vertrouwen. En ik heb hier al vaker over gedeeld in mijn podcasten. Ik ga ook wat voorbeelden aanhalen die je misschien al, als je ze allemaal hebt geluisterd, kent. En ik ga ook een stukje van de hechting erbij pakken. Want ja, dit is echt wel een onderwerp waar ook, ja, hoe zeg ik dat? Taboe is niet het goede woord, maar het is wel een stuk waarin er onbegrip, dat is een goed woord. Hè? Ik weet nog dat ik was begin 20 en dat ik op een gegeven moment tegen iemand zei van, ja, maar weet je, ik vertrouw helemaal niemand. Dit is ook een onderwerp die ik dus zelf heel erg ken. En dat ik zei, ik vertrouw helemaal niemand. En diegene zei, echt helemaal niemand? Ik zeg, nou, wel een beetje, maar als het er echt op aankomt, ja, vertrouw ik eigenlijk helemaal niemand. Nou, en dit heeft een reden. En ik ga het niet over de reden hebben voor mij, maar ik ga het over de reden in het algemeen daarover hebben. En wat ik heel erg veel zie bij mensen die dit stuk kennen, is dat ze vastlopen bijvoorbeeld in relaties. Simpelweg omdat ze eigenlijk altijd overal iets achter zoeken. Of dat nou gaat over een liefdesrelatie, een andere relatie, maakt niet uit. Maar mensen die dit herkennen, zullen, ik noemde mezelf altijd een soort van Sherlock Holmes. Mensen zeiden wel iets, maar ik dacht altijd, ja, maar jij zegt dit nu. Maar toen en toen heb jij dat gezegd, dus klopt dit wel helemaal? Of je zegt nu wel dit, maar het zou ook kunnen betekenen dat en dat en dat. En het is sowieso ten eerste hartstikke vermoeiend als je dit de hele dag moet denken. Dus dat is één. Maar er is een reden voor waarom je zo denkt. Het is niet, ik heb zoveel jaar gedacht dat er iets mis met mij was. Dat ik gek was, dat ik raar was. Maar dat is niet waar. Er zijn hele logische redenen voor waarom je dit hebt. En laten we daar maar eens eventjes in gaan duiken. Dus mensen die zeggen, weet je, ik herken het heel erg. Ik vertrouw anderen niet. Die kunnen volledig in het wantrouwen zitten. Maar het kan ook zijn van, hey, ik vertrouw ze eigenlijk niet op de diepere laag. En dat zie je nooit aan de voorkant. Het is niet dat je denkt, joh, wat een argwanend type is dat. Waarschijnlijk heb je dat idee bij mij ook niet, wat een argwanend type is dat. Maar op de diepere laag kunnen mensen die dit ervaren, die kunnen eigenlijk de ander niet geloven. Omdat ze steeds allerlei scenario's in hun hoofd hebben over wat de ander eventueel ook nog zou kunnen bedoelen. Of waarom het niet waar is. Het zijn ook vaak mensen die heel goed zijn in observeren en dingen onthouden. Van ja, maar ja, toen en toen zei diegene dat en nu zegt diegene dat. Dus dat zal wel niet kloppen. Nou, wat er vaak gedacht wordt, dan gaan we echt naar diepere laag. Maar wat er vaak gedacht wordt, is dat dit ontstaat bijvoorbeeld door relaties met vreemdgangers. En nou, ik heb een huwelijk en een relatie gehad met flinke vreemdgangers. Dus je zou kunnen zeggen, joh, dat komt daardoor. Nou, de uitspraak waar ik net mee begon, wat ik begin 20 zei, dat ik ben van 84, dus ik ben nu 40. En dat was voordat mijn eerste huwelijk vreemd ging. Hoe zeg je dat? Eerste partner vreemd ging. En dus toen had ik dat al. En natuurlijk kunnen dit soort dingen aangewakkerd worden op het moment dat je wantrouwen meemaakt. Hè? Dus dat je leert mensen zijn niet te vertrouwen, mijn partner is niet te vertrouwen. Ik heb het dan even over liefdesrelaties, maar het kan ook zijn dat je bedrogen bent met geld, opgelicht, met een baan. Hè? Dus dat kan van alles en nog wat zijn. Maar mijn ervaring is dat het daar vaak niet in zit. Vaak maken die situaties het wel erger. Dus zorgen die ervoor dat de wonden die er al zijn, eigenlijk dat er alleen maar meer zout in gestrooid wordt en in geroerd wordt. Maar daar ligt vaak niet de oorzaak. En dat is denk ik een hele interessante om je te realiseren, omdat dit vaak op de bovenlaag wel zo gezien wordt. Ja, maar ja, ik snap dat wel, dat ik niemand meer vertrouw, want ik ben wantrouwend, hè, want ik heb meerdere partners gehad die vreemd zijn gegaan, of ik ben opgelicht, of ik ben flink bedonderd op mijn werk. Klopt, maar de diepere laag zit dieper. We gaan eerst even kijken naar emotioneel afwezige ouders en dan gaan we even kijken naar de hechtingstijlen, want dat is denk ik ook een interessante om te delen. En welke overtuigingen hieronder zitten, onder dus het stuk anderen zijn niet te vertrouwen, is eigenlijk altijd: ik ben niet belangrijk, hè, ik hoor er niet bij. Dat is een hele belangrijke. Het gaat niet over mij. Dat is een hele belangrijke. En vaak zien we dus dan, hè, als we even gelijk een hoe noem je dat? Een schakeling maken met emotioneel afwezige ouders. Dat we vaak zien, maar dat is mijn ervaring in mijn werk. Dus moet je mij voelen of dat bij jou zo is. Dat we vaak zien dat vrouwen die de overtuiging hebben, het gaat niet over mij, dat het vaak over iemand anders in het gezin ging. Dus over een moeder die centraal stond met haar problemen. Of een vader die centraal stond met zijn problemen. Of een broertje of een zusje die centraal stond in het gezin. Dus het ging ergens anders over. Het gaat dus niet over mij. Maar ik ben dus niet belangrijk. Maar iemand anders is belangrijker. En welke daarbij hoort, is ook uiteindelijk gaat de ander niet voor mij. He, ik weet dat ik heel erg vaak, dat zei ik deze week ook tegen iemand. He, ik heb heel erg vaak dat ik getriggerd word dat ik dacht, ja, maar waar ben ik dan? En waarom ben ik dan niet belangrijk? En waarom kiest die ander voor dat en dat en dat en kiest diegene niet voor mij? Terwijl, als je even, is misschien een beetje lastig om dit zonder voorbeeld te hebben. Maar op het moment, nou, ik ga toch even een voorbeeld bedenken. Stel je voor, je hebt een vriendinnengroepje. En je bent met een aantal vriendinnen. En jij hebt een vraag gesteld in de groepsapp. Laten we het even zo doen. Je hebt de vraag gesteld in de groepsapp. En je ziet dat een van die vriendinnen wel op iemand anders reageert, maar niet op jou reageert. Nou, wanneer je deze overtuiging hebt, dan kan het dus zijn dat je dan denkt, ja, maar hallo, waar ben ik dan? Waarom reageert ze niet op mij? Waarom? Beantwoordt ze haar wel? Zou ik iets verkeerds gezegd hebben? Zou ik iets verkeerds gedaan hebben? Want dat is ook iets wat ik bij mijzelf heel erg herken en bij mijn klanten herken. Dus voel me even of dat bij jou ook zo is. Is dat je de schuld ook bij jezelf gaat neerleggen. Van hey, oké, maar heb ik het dan verkeerd gedaan? Had ik het dan anders moeten doen? En dit gaat dan even bijvoorbeeld over een app. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat het gaat over afspreken. Stel je voor, hè, jij wil heel erg graag met iemand afspreken. En diegene zegt: ja, dat wil ik eigenlijk wel heel erg graag. Laat ik nog weten. En een dag later zegt diegene: ja, ik kan toch niet, want ik heb dan al met die afgesproken en dan al met die afgesproken. En dat jij dan denkt: huh? Hoe kan dat nou? Dat wist je toen toch eerder eigenlijk ook al. En dat daar dan die argwaan in gewekt wordt. Het stukje van: ja, maar ja. Zou die persoon wel eerlijk zijn? Zou het wel kloppen? Liegt die persoon niet? Nou, hoe kan het nou dat de ene dat wel heeft en de ander dat niet heeft? Nou, dat heeft onder andere te maken met emotioneel afwezige ouders. En dus daarnaast, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden, met de hechtingsstijl. Want op het moment dat jij als kind leert van oké, mijn emoties doen er niet toe. Als ik geraakt of gekwetst word, dan is er niemand voor mij, hè? Dan is er geen steun. Of ik moet mezelf beschermen, want niemand doet, ja, niemand beschermt mij. Dan zien we heel erg dat, ja, je het zelf gaat doen. En dat je eigenlijk leert van, oké, anderen zijn niet te vertrouwen met mijn behoeftes of met mijn gevoelens. En ik moet mezelf beschermen tegen teleurstelling en afwijzing. En wat we dan vaak zien, ik kom binnen enkele weken met een cursus over hechtingsstijlen, maar is dat je, wat we in de vermijdende hechtingsstijl zien, is dat je eigenlijk niet per se mensen, iedereen wantrouwt, dat zit in een andere hechtingsstijl, maar wel dat je heel erg veel dingen zelf doet en die afstand creëert en ja, niet echt gelooft dat mensen er voor je zijn. Want met de vermijdende hechtingsstijl is het zo dat je eigenlijk al heel erg hebt geleerd van ja, weet je, er is toch niemand voor mij, dus ik moet het toch wel alleen gaan uitzoeken. Want mijn ouders die hebben mij nooit gegeven wat ik nodig had. Dat was er gewoon niet. Dat konden ze niet geven. Nou, vaak wordt er aan deze hechtingsstijl gedacht. Ik zie het zelf net even een beetje anders. En het kan absoluut, hè, dat je het vanuit dit stuk doet. Maar de mensen die echt niemand vertrouwen, dat zijn vaak de mensen die zich herkennen in de gedesorganiseerde hechting. En dat is een hechting waarin jij eigenlijk als kind zijnde soms wel gezien bent. Maar op het moment dat je gezien werd, zat er ook vaak een angstfactor bij. Dus hoe zal ik dit nou even makkelijk uitleggen in Jip en Janneke taal? Op het moment dat jij een ouder hebt die je eigenlijk veiligheid moest geven, maar waarin er dus ook angst was. En dat kan dus te maken hebben met mishandeling, emotionele mishandeling, fysieke mishandeling, ouder met psychische problematiek, verslaving, onvoorspelbaar gedrag. Dan kom je eigenlijk in een conflict. En want je hebt je ouder nodig en je krijgt soms ook wel wat. Maar daar zit altijd, ja, ik noem het zelf altijd maar agressie bij. En dan moet je niet gelijk denken dat je volledig in elkaar gerost wordt. Maar agressie kan ook silent treatment zijn, hè, dat je genegeerd wordt, dat er boos op je gereageerd wordt, dat je ouder woede aanvallen had, met deuren sloeg, verslaving, hè, ander onvoorspelbaar gedrag. Dus je had de ouder nodig om je veilig te voelen, maar die ouder maakte je eigenlijk tegelijkertijd ook bang. En die chaos van, ik heb ze eigenlijk nodig en ik krijg het soms ook wel een beetje, maar diezelfde ouder, die maakt mij ook echt vet bang. Ja, dat geeft, ja, ik denk dat chaos het beste woord is wat er nu in me opkomt. Dat geeft enorme chaos, want je weet eigenlijk helemaal, dat is het beste woord, denk ik, je weet helemaal niet waar je aan toe bent. En op het moment dat je niet weet waar je aan toe bent, ontstaat extreme wantrouwen. Want ja, als je die ouder waar je dus emotioneel door gezien moet worden, maar dat niet krijgt of soms krijgt, maar daartegenover dus je ook bang van wordt, ja, hoe kun je die ouder dan vertrouwen? Dat kan niet. Dus hè, wat er dan gebeurt is dat je enorm op je hoede bent. Ik geef vaak in mijn andere podcasten, gaf ik vaak een voorbeeld van, stel je voor dat jouw moeder met de buurvrouw supergezellig zit te kletsen en ze heeft hartstikke aardig tegen de buurvrouw en ze hebben het zichtbaar leuk en de buurvrouw amuseert zich, je moeder amuseert zich. Nou, onwijs leuk. En de buurvrouw gaat weg, die gaat weer naar haar huis en je vader komt thuis. En je moeder zegt, joh, nou heb je dat nou toch gehoord van Desiree van hiernaast? Nou echt belachelijk, joh. Echt belachelijk dat ze dit en dit en dit en dit doet. Nou, om het makkelijk uit te leggen, en dit gaat niet over gedesorganiseerde hechting, maar even een ander voorbeeldje om dit uit te leggen, is wat gebeurt er dan? Wat leer jij dan als kind? Mijn moeder is aardig tegen de buurvrouw, maar op het moment dat de buurvrouw weg is, dan gaat ze los tegen mijn vader over wat er allemaal niet goed is. En wat er raar is. Nou, wat gebeurt er dan bij jou als kind? Of wat kan er dan bij jou als kind gebeuren? Wat er dan gebeurt, is dat jij eigenlijk niet meer zo goed weet dat wat jouw moeder zegt, of dat nou klopt of niet? Wanneer is ze nou de echte zij en wanneer is ze het niet? Is ze dat nou met de buurvrouw of is ze dat nou met je vader? He, dus dat geeft een enorm wantrouwen dit. Nou, als we kijken naar die gedesorganiseerde hechting, dan heb jij eigenlijk dit conflict, wat ik nu even in een ander voorbeeldje vormgeef, maar even om je het gevoel te geven van, oh hé, maar ja, die dualiteit zit daarin, heb je eigenlijk al vanaf jongs af aan geleerd. Dus je kan, die veiligheid die je eigenlijk nodig hebt, die maakt je ook super bang. En je weet dus gewoon niet, ja, waar je aan toe bent. En als je dat al niet weet bij een persoon zoals als je moeder of een andere ouder, hè, je vader. Hoe kun jij dan andere mensen gaan vertrouwen in het leven als je je ouders al niet kan vertrouwen? Hè, en dat is dus heel anders dan bij de vermijdende hechtingsstijl. Daar wil ik nu niet te veel op ingaan. Maar vaak wordt daaraan gedacht. Van, ja, dat zijn mensen die het al heel erg alleen doen. Omdat ze nooit gekregen hebben wat ze nodig hebben. En dat zijn vaak heel erg de solisten. En die lijken dan anderen niet te vertrouwen. En die vertrouwen mensen soms ook niet. Maar dat is echt een hele andere laag. Dan de mensen die op deze manier gehecht zijn. En ja, wat er dan gebeurt. Is dat je dus steeds met een achterdocht gaat kijken naar de ander. En dat je de ander eigenlijk nooit echt vertrouwt. En zelf herken ik dit heel erg. Hè? Ik gaf niet voor niks dat voorbeeld van, hey, hè, toen ik 20 was, toen riep ik dit al. Nog voordat mijn eerste partner vreemd ging. En het hele leven al aan leugels aan elkaar had vastgeplakt. Dus het is zeer interessant om dit eens met iemand uit te gaan diepen. Ik help je daar met liefde mee. Van, hé, maar hoe zit dat nu bij jou? En als ik dit dus tegen klanten zeg, dan is het ook altijd zeggen, oh, maar nu snap ik het. Hè? Soms gaven ze je wel wat, soms gaven ze je niet wat. Maar er zat altijd een component van, ja, ik noem het er maar altijd even agressie. Maar ik heb net uitgelegd dat dat dus niet is dat je volledig in elkaar gerost wordt. Het kan. Maar dus ook op andere manieren, emotioneel, onvoorspelbaarheid, et cetera. Maar er zit een component van boosheid in. En je weet dus als kind niet waar je aan toe bent. En als je dit snapt en dit voelt, dan zul je dus ook voor jezelf gaan begrijpen waarom je nu zo moeite hebt om andere mensen te vertrouwen. Want het was voor jou al super onveilig als kind. En als het als kind al onveilig was, ja, waar wil jij dan die veiligheid opgebouwd hebben? Waar heb je het dan wel geleerd dat mensen wel te vertrouwen zijn? Ik denk dat echt, als je dit herkent, dat dat een hele goede vraag is om dat aan jezelf te stellen. Hé, hey, ik herken dit. Ja, dus ik heb nooit geleerd dat mensen veilig zijn, dat ze te vertrouwen zijn. Nee, er schiet nu in één keer zo'n beeld in mijn hoofd van zo'n zwaar getraumatiseerd puppy. Zo'n buitenlands puppy, misschien ken je wel van die filmpjes op Instagram, die dan zo helemaal getraumatiseerd is. En die stapje voor stapje, en dat gaat niet in weken, ook niet in maanden, dat duurt langer, leert dat mensen te vertrouwen zijn. Maar op het moment dat net even de deur hard dichtvliegt door de wind, hup, is dat beestje weer compleet in de stress. Nou, dat ben jij eigenlijk. Jij bent die puppy. En jij bent die puppy. En alleen als je dus, die vlieger gaat eigenlijk niet helemaal op, maar ik wil zeggen, alleen als je dus ervaringen hebt waarin je dus leert dat mensen wel te vertrouwen zijn, kan dit gaan veranderen. Maar bij mij is dat niet helemaal zo gegaan. Ik ga je uitleggen hoe ik dat bij mezelf heb gedaan. Maar wel met de aantekening dat dit voor mij altijd, en daar ben ik altijd super eerlijk in, een van de mijn grootste issues in het leven is. En ook een van mijn grootste issues in het leven blijft. Ik moet er altijd heel erg bewust van zijn. Want dit is zo ontzettend hardnekkig. En dit zit zo diep in je kern. Het is niet mijn bedoeling om je daar bang mee te maken of pessimistisch te zijn. Ja, je kan hier aan werken, absoluut. En het is wel iets wat in nieuwe situaties of in situaties die heel kwetsbaar zijn, bij mij als eerste direct weer naar boven komen. En wat ik voor mezelf geleerd heb met betrekking tot het wantrouwen, is ten eerste dit inzicht hebben. Dus hè, het inzicht hebben van, hé, hey, maar waar komt het voor mij vandaan? En dus voor jou, hè, waar komt het voor jou vandaan? Waar ligt de oorsprong? Hoe heeft dat in je hechting gezeten? Je kan als je wil, als je zegt, hey Diane, die cursus ga ik interessant vinden. In de beschrijving, een beetje onderaan, vind je de wachtlijst voor de cursus hierover. Dus dan kun je gewoon vrijblijvend aanmelden en als die klaar is, dan krijg je daar een berichtje over. Je zal dus eerst inzicht moeten hebben, hey, waar komt dat vandaan? Zodat je dus jezelf gaat begrijpen en in zachtheid daarnaar kan kijken. Want ik ben hier zo ontzettend veel in relaties op afgerekend. Dat mensen zeggen, ja, maar wanneer ga je me nou een keer vertrouwen? Zie je wel, je vertrouwt me weer niet. En dat ik alleen maar dacht dat ik nog gekker was en gestoorder was. Terwijl dat er helemaal niet zo is. Dit is gewoon trauma. En dit is heel logisch te verklaren. En op het moment dat je het snapt hoe dat voor jou zit, dan zul je ook merken dat je niet meer denkt dat je gek of raar bent. Maar dat je het snapt waar het vandaan komt. En dat is echt een super belangrijke. En op het moment dat je snapt waar het vandaan komt, dan kun je het dus ook gaan herkennen in het dagelijks leven. En na het herkennen kun je het gaan veranderen. En het stukje herkennen is, hoe ik dat heb gedaan, is echt mezelf keihard getraind om niet steeds vanuit impuls te reageren. Want wat deed ik? Ik kan dat ook heel goed in mijn lijf voelen. Vroeger niet, nu wel. Vroeger reageerde ik heel vaak vanuit impuls. Echt heel vaak. Dan, hè, als er dan zo'n situatie gebeurde, of dan met zo'n app was, of met afspreken, de voorbeelden die ik net gaf, dan dook ik er gelijk als een soort van pitbull bovenop. En of ik werd heel stil en ik zei niks meer. Het kon twee kanten op, maar 9 van de 10 keer dook ik er wel als een pitbull bovenop. En dat helpt niet. Hè, je moet jezelf even in een soort van impulsbeheersing gaan krijgen, zodat je niet vanuit dat eerste impuls gaat reageren. En dat is iets wat mij steeds beter afgaat, gelukkig. In 9 van de 10 gevallen goed gaat, laat ik het zo zeggen. En soms als ik heel moe ben, of als ik heel kwetsbaar ben, of als het in een intieme relatie is, dan ploep, dan is die er weer. En dan denk ik, oh, ik deed het weer. En belangrijk is dat je die impuls gaat beheersen, maar ook gaat zien, hé, maar waar word ik nu in geraakt? Welke overtuiging word ik hier nu in geraakt? Hè? Ik ben niet belangrijk. Hé, het gaat niet over mij. Oh, is dat het stuk? Ah, nu snap ik het. Hè, want hè, het gaat niet per se over mij, maar hè, ik heb altijd geleerd dat het altijd over iemand anders ging, waardoor ik het gevoel heb gekregen dat ik niet belangrijk ben, dat ik er niet toe doe. Ik heb altijd geleerd dat anderen uiteindelijk me toch laten zitten. Dit zijn echt hele essentiële dingen. En ik raak nu even een paar dingen aan. In de hoop dat het bij je resoneert. Hè, maar voor iedereen zal dit anders zijn. En vanuit daar zo kun je gaan beslissen. Oké, wat wil ik doen? Stel je voor, je hebt een afspraak met iemand gemaakt en iemand zegt hem af. Dat is een trigger voor wantrouwen. Voor mensen die dit herkennen, is dit een trigger van wantrouwen. Tenzij het jezelf waarschijnlijk goed uitkomt, dat je denkt, nou, ik had er toch geen zin in. Maar als jij je erop verheugd hebt en iemand zegt een afspraak af, zonder dat het voor jou, hè, het is niet de waarheid, maar voor jou een goede reden is, wat gebeurt er dan? Dat is gelijk een trigger voor wantrouwen. Nou, wat je dan te doen hebt, is jezelf te stoppen. Impulsbeheersing. Oké, ik stop mezelf. Ik ga eens kijken, wat gebeurt er nu in me? En ik zeg altijd, hè, dat is waar mijn programma Master Your Life op gebouwd is. Op het moment dat je je kut voelt. En kut is een verzamelnaam voor alle gevoelens die je kan hebben die negatief zijn. Die niet fijn voelen, die niet prettig zijn. Op het moment dat je dat voelt, stop je jezelf en ga je bij jezelf na. Wat gebeurt hier nu precies? Wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Waarom voel ik dit? Welke wond wordt hier geraakt? Waar komt dit door? Oh, dit is weer dat stukje wantrouwen wat getriggerd wordt vanuit bijvoorbeeld de wond. Ik ben niet belangrijk, het gaat niet over mij. Noem het maar op. Wat wil ik hiermee? Hoe wil ik nu reageren? En ik noem dit nu eventjes heel erg simpel, maar heb je maanden voor nodig om dit onder de knie te krijgen. Maar ik ga je even de stip op de horizon geven waar dit naartoe gaat. En dan kun je dus beslissen, en dan krijg je dus de controle op de situatie van Oké, die persoon zegt nu de afspraak af. Primair zou ik dan denken, weet je, zak er lekker in. Krijg lekker de scheid, rolt lekker op. Dit zijn even gedachten die ik regelmatig dan in mijn hoofd kan hebben. Maar wil ik zo fel gaan reageren? Wil ik diegene nu, hè, want dat is ook wat er gebeurt op het moment dat je mensen niet vertrouwt, is dat je ze erbuiten gaat zetten. Je gaat ze erbuiten zetten en je denkt, oké, weet je, rot maar lekker op, dan niet, zie je wel. Het is niet wat je bewust denkt, maar dat is wat in je onderbewuste gebeurt. Zie je wel, jullie zijn niet te vertrouwen. Zie je wel, hup, en ze komen op de zwarte lijst. En dan gebeurt er daarna weer iets anders, waardoor je gaat twijfelen. Dat je denkt, oh ja, maar ja, misschien heb ik het dan toch verkeerd gezien. Of misschien, nou hè, dan komt dat, kan dat hele riedeltje omhoog komen. Je wil niet meer vanuit dat primaire stuk reageren. Je mag je wel naar erover voelen, maar je hoeft het niet te ventileren. Je hoeft het niet bij de ander neer te leggen. En wat ik je ga leren, is om vanuit dat gezonde stuk, vanuit die volwassen schoenen te reageren. En hè, dan kun je zeggen dat je het bijvoorbeeld heel erg jammer vindt. Het mag, het hoeft niet. Maar dat betekent niet dat deze mensen gelijk op de zwarte lijst moeten komen. En dit is echt een hele belangrijke. Ik leer je ook hoe je dan wel reageert, wat je dan wel doet. Want op het moment dat jouw wantrouwen zo groot is, hè, dat je mensen niet vertrouwt, dan is daar altijd een reden voor. En dit is een van de lastigste hechtingstijlen. En ik heb het bij mezelf gezien, maar ik zie het ook bij anderen. Het is niet onmogelijk. Vaak wordt gezegd, ja, maar ja, met deze hechtingstijl is het heel lastig om te veranderen. Ik sta daar iets anders in. Ja, het is lastig om te veranderen. En ik heb bij mezelf heel veel resultaat gezien. En ik zie dat ook bij mijn klanten met deze hechtingstijl. En dit is dus heel belangrijk. Op het moment dat jij als klein kind geleerd hebt dat degene waar jij je veiligheid moet zoeken, je die veiligheid soms geeft, maar soms ook niet. En je eigenlijk bang maakt. Ja, dan heb je dit aan te kijken. Dit zijn echt niet de leukste stukken. Maar dan heb je dit stuk aan te kijken. En vanuit daar zo kun je weer verder met Master Your Life. En kun je leren om dus niet vanuit dat impuls te reageren. En jezelf te zien. En te zien wat er gebeurt. En jezelf te geven, zelf die veiligheid te geven die je nodig hebt. En ja, mij heeft dit, op de manier hoe ik daarmee werk, ontzettend geholpen. Sowieso om meer vertrouwen in mensen te krijgen. Vertrouw ik mensen helemaal 100%? Nou, ik ga daar echt heel erg eerlijk in tegen je zijn. Nee. Hè, dat wantrouwen is zo groot dat ik daar altijd mee te maken heb. Maar wel voor 98%. Of misschien in sommige gevallen iets minder. Maar hè, wel heel dicht. Heel dichtbij. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Het geeft alleen maar aan hoe groot die verwondingen zijn die je hebt meegemaakt. En als je daar op die manier naar kan kijken en daarmee kan leren omgaan, dan kun je je ook verbinden met andere mensen. Dan kun je ook mensen gaan toelaten. En dan kun je stapje voor stapje voor stapje steeds meer mensen toelaten. En zul je ook merken dat je op een gegeven moment op het punt komt dat je denkt, hé, maar ik begin deze persoon wel echt te vertrouwen. En je moet jezelf daar de tijd voor geven, want dit is iets groot wat ontstaan is en wat je niet in 3 maanden wegkrijgt. Maar je kan wel een hele goede basis daarvoor leggen. Je kan dit voor jezelf uitzoeken. Ik zou wel zeggen, doe dat wel even met iemand die hier verstand van heeft. Zeker hè, op het moment dat je zegt, ja Diana, ik herken deze hele podcast. Voor mij is dit net zo. Kies echt alsjeblieft iemand die hier verstand van heeft. Die ook echt weet hoe die hechting in elkaar zit. Het liefst, zeg ik altijd zelf, die zelf ook op deze manier gehecht is. Zodat, hè, als ik hier met mijn 1-op-1 klanten over praat, vinden ze het altijd heel erg fijn om wat voorbeelden te horen. Dat zeg je, ja, maar ik doe dat precies hetzelfde. En dit is zo, vind ik zelf altijd heel erg fijn. Omdat mensen die dit hebben heel erg vaak denken dat ze gek zijn. Of dat er iets met ze mis is. Maar dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Dus, dit gezegd hebben. Ik denk dat het voor nu voldoende is. Ik hoop dat het je geholpen heeft. Als je zegt, hey, dit herken ik inderdaad. Ik wil daar iets mee, met je over delen. Stuur me een mailtje. Stuur me even een DM op Instagram. Ik kijk met liefde eventjes met je mee. Wil je meer weten over de cursus over hechtingstijlen? Scroll dan even helemaal naar beneden bij de beschrijving. En meld je daar aan. Dan krijg je als eerste een mailtje zodra de cursus beschikbaar is. En dan dank ik je weer voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering.
Hey, thanks weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant gevonden hebben, deel deze dan alsjeblieft op je social media en tag mij, @Diana_Arkeveld. Ik zal je bericht daarna reposten op mijn pagina. Je helpt me enorm als je dit doet in mijn missie, want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te leren dat jezelf zijn en blijven helemaal niet zo moeilijk is, als je maar weet hoe het moet. Daarom zou het me dus ook super helpen als jij mijn podcast beoordeelt. Door een review achter te laten of een aantal sterren aan te klikken. Want hoe meer reviews ik heb, hoe beter mijn podcast wordt gevonden. En hoe meer vrouwen ik hiermee kan helpen. Super bedankt alvast. En wil je meer weten, wil je mij persoonlijk spreken? Zoek mij dan eventjes op Instagram. Diana_Arkeveld. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. Je kan me ook vinden op www.deauthentiekevrouw.nl. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.